Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heer in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 139 en daarvan het tweede vers. Ge omringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Geen woord is nog mijn tong ontgleden, of gij weet alreeds mijn reden. Psalm 139 en daarvan het tweede vers. Verder is ons verzocht een gedeelte uit Gods woord te lezen, wat u beschreven vindt in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, en daarvan hoofdstuk 24, de versen 28 tot en met 51. Doch vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, dat handelt van de goddelijke verkiezing en verwerping, en daarvan paragraaf 12. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuslijk onderzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoorts, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. En vervolgens Genesis 24, de versen 28 tot en met 51. En die jonge dochter liep en gaf ten huize haar moeder te kennen, gelijk deze zaken waren. En Rebecca had een broeder wiens naam was Laban. En Laban liep tot die man naar buiten tot de fontein. En het geschiedde als hij dat voorhoofdsiersel gezien had en de armringen aan de handen zijner zuster, en als hij gehoord had de woorden zijner zuster Rebecca, zeggende: alzo heeft die man tot mij gesproken. Zo kwam hij tot die man, en zie, hij stond bij de kemels bij de fontein. En hij zeide: kom in, gij gezegende des Heren, waarom zoudt gij buiten staan? Want ik heb het huis bereid en de plaats voor de kemels. Toen kwam die man naar het huis toe en men ontgordde de kemels en men gaf de kemels stro en voeder en water om zijn voeten te wassen en de voeten der mannen die bij hem waren. Daarna werd hem te eten voorgezet, maar hij zeide: ik zal niet eten totdat ik mijn woorden gesproken heb. En hij zeide: spreek. Toen zeide hij: ik ben Abrahams knecht. En de Heer heeft mijn Heer zeer gezegend, zodat hij groot geworden is. En hij heeft hem gegeven schapen en runderen, en zilver en goud, en knechten en maagden, en kemels en ezels. En Sarah, de huisvrouw van mijn Heer, heeft mijn Heer een zoon gebaard, nadat zij oud geworden was, en heeft hem gegeven alles wat hij heeft. En mijn Heer heeft mij doen zweren, zeggende: gij zult voor mijn zoon geen vrouw nemen van de dochteren der Kanaanieten, in welke land ik woon. Maar gij zult trekken naar mijn vaders huis en naar mijn geslacht, en zult voor mijn zoon een vrouw nemen. Toen zeide ik tot mijn Heer: misschien zal die vrouw mij niet volgen. En hij zeide tot mij: de Heere voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u zenden. En hij zal uw weg voorspoedig maken, dat gij voor mijn zoon een vrouw neemt uit mijn geslacht en uit mijn vaders huis. Dan zult gij van mijn eterijn zijn, wanneer gij tot mijn geslacht zult gegaan zijn. En indien zij haar u niet geven, zo zult gij rein zijn van mijn eet. En ik kwam heden aan de fontein, en ik zeide: o Heere, God van mijn Heer Abraham, zo gij nu mijn weg voorspoedig maken zult, op de welke ik ga, zie, ik sta bij de waterfontein. Zo geschiedde dat de maagd die uitkomen zal om te putten, en tot de welke ik zeggen zal: geef mij toch een weinig water te drinken uit uw kruik. En zij tot mij zal zeggen: drink gij ook, en ik zal ook voor uw kemels putten, dat deze die vrouw zij, die de Heere aan de zoon van mijn Heer heeft gegeven. Eer ik geëindigd had te spreken in mijn hart, zie, zo kwam Rebecca uit en had haar kruik op haar schouder, en zij kwam af tot de fontein en putte. En ik zeide tot haar: geef mij toch te drinken. Zo haastte zij en liet haar kruik van zich neder en zeide: drink gij, en ik zal ook uw kemels drinken. En ik dronk, en zij drinkte ook de kemels. Toen vraagde ik haar en zeide: wiens dochter zijt gij? En hij zeide: de dochter van Betuel, de zoon van Nahor, welke Milka hem gebaard heeft. Zo legde ik het voorhoofdsiersel op haar aangezicht en de armringen aan haar handen. En ik neigde mijn hoofd en aanbad de Heere. En ik loofde den Heere, de God van mijn heer Abraham, die mij op de rechte weg geleid had, om de dochter van de broeder van mijn heer voor zijn zoon te nemen. Nu dan, zo gij lieden weldadigheid en trouw aan mijn heer zult doen, geeft het mij te kennen. En zo niet, geeft het mij ook te kennen, opdat ik mij ter rechter of ter linkerhand wende. Toen antwoordden Laban en Betuel en zeiden, van den Heere is deze zaak voortgekomen. Wij kunnen kwaad nog goed tot u spreken. Zie, Rebecca is voor uw aangezicht. Neem haar en trek heen. Zij zei de vrouw van de zoon uws heren, gelijk de Heere gesproken heeft. Tot zover.
We willen zingen uit de 45ste psalm, het vierde vers. O God, uw God heeft meelt u overgoot. Met vreugde zalf meer dan uw meegenoot, omdat uw ziel de goddeloosheid haat. Vers 5, men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleien. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir is mijn rijk land. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oor, verlaat, vergeet. Psalm 45, de verse 4 en 5. Gemeente, we hebben samen gedeelte gelezen uit Gods woord, Genesis 24, de versen 28 tot en met 51. Dat willen we samen met u overdenken met de hulp des Heren. We lezen nog de versen 32 en 33. Toen kwam die man, dus Eliezer, naar het huis toe van Rebekka. En men ontgorde de kemels en men gaf de kemels stro en voeder en water om zijn voeten te wassen en de voeten der mannen die bij hem waren. Daarna werd Eliezer te eten voorgezet, maar hij zeide: ik zal niet eten totdat ik mijn woorden gesproken heb. En hij zeide: spreek. En wat er volgt. Eliezer bij de bruid van Isaac. De bruid voor Isaac, moet ik zeggen. We letten op drie gedachten. Op zijn ontvangst, op zijn verslag en op zijn verzoek. Eliezer bij de bruid voor Isaac, zijn ontvangst, we lazen het, de verzen 28 tot en met 33. Dan zijn verslag, de verzen 34 tot en met 48. We lopen natuurlijk niet alle verzen uitgebreid na, maar we vatten het samen. En dan zijn verzoek, vers 49. Nu dan ook, zo gij die de weldadigheid en trouw aan mijn Heer zult doen, geef het mij te kennen. Mag ik Rebekka meenemen voor Isaac of mag het niet? En zo niet, geeft het mij ook te kennen, opdat ik mij ter rechter of ter linkerhand wende. Kan ik terug of moet ik verder gaan zoeken? Toen antwoordde Laban en Betuel en zeide: van de Heere is deze zaak voortgekomen. Wij kunnen kwaad nog goed tot u spreken. Zie, Rebekka is voor uw aangezicht. Gemeente, we zagen vorige week, u was er natuurlijk niet allemaal, verschillende zien we wel, maar de geschiedenis kent ge. Abraham was op leeftijd gekomen, zijn vrouw Sarah was gestorven, Isaac was zo'n 40 jaar oud, is nog ongetrouwd. En Abraham die wil graag zien dat Isaac trouwt. Waarom? Isaac is de drager van de belofte. Isaac is het kind van de belofte. Isaac is het kind van het wonder. Isaac, hij is het uit wiens nageslacht het beloofde vrouwenzaad geboren moet gaan worden. En die verlosser die was aan Abraham beloofd, had hem van verre gezien, geloofd en omhelst. En hij wist dat hij komen zou in de volheid des tijds uit zijn nageslacht. Begrijpt u dat Abraham een sterk verlangen in zijn hart heeft dat hij Isaac getrouwd ziet met een vrouw die hij van de Heere krijgt. Hij geeft zijn knecht Eliezer de opdracht om naar zijn familie te gaan in Haran, ten noorden van Canaan, uren reis, om vandaar een vrouw voor Isaac zijn zoon te gaan halen. En het is zo een zaak van gewicht en voor Abraham en voor Eliezer, dat Abraham zegt: je moet me zweren, denk erom. Geen vrouw voor Isaac nemen van de dochteren van de Canaanieten, want die zijn zo afgodisch en goddeloos. Dat kan niet. Maar bij mijn familie is nog wel besef van wie God is. Ga dan maar heen. Haal maar een vrouw. Eliezer zweert. En Eliezer maakt alles gereed en hij gaat. En dan komt hij daar en dan zit hij bij de waterfontein. U weet het. En dan gaat Eliezer een gebed. Dat heeft hij geleerd. Nou, we hopen door de Heilige Geest. Maar gezien van zijn Heer Abraham. Gezien van Isaac. Twee mannen die een biddend leven mochten beoefenen. En die zonder de Heere niet konden leven. Die verborgen omgangen met de Heere hadden. Kent u die ook? Vergeet u vooral uw stille tijd in de vakantie niet. Die tijd boven het woord. Die tijd in de binnenkamer. Die tijd om de Heere te zoeken. Die tijd om God aan te lopen als een waterstroom. Om uw ziel uit te dragen als een buit. Want u reist naar de ontmoeting met God. En u gaat rekenschap afleggen van uw rentmeesterschap, wie u ook bent. Misschien wel de laatste keer op vakantie, 2021. Het zou zomaar kunnen. En dan? Dan moet u een andere reis maken, hè? Reist u dan naar de eeuwige rust? Of naar de eeuwige onrust? Zeg het eens. Want nog zendt God knechten uit. Waarom? Waarom toch? Omdat de bruidskerk van Christus, de bruidskerk voor Christus, nog vergaderd wordt. Het getal is nog niet vol. Er moeten er nog komen met geween, met smekingen. Ze worden getrokken, krachtdadig, onwederstandelijk, met mensenzelen, met touwen der liefde en goedertierenheid. Uit de duisternis, ze worden geleid. We zien het in deze geschiedenis. Eliezer gaat in gebed. Heere, zegt hij, doe mij haar toch heden ontmoeten. En dan gaat hij de Heere wat voorleggen. Heere, als er nu straks een vrouw komt en ik vraag haar, geef mij toch te drinken, en dat doet ze. En als ze dan zegt, ik zal ook uw kemelen water geven, dat is de vrouw die gij, Heere, voor de zoon van mijn Heer heeft uitgezocht. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Terwijl zij nog spreekt, zal ik naar hen lieden horen. De Heere hoort. De God van zijn Heer Abraham verhoort inderdaad, metterdaad, het gebed van Eliezer, Abrahams knecht, want Rebecca komt en Eliezer gaat haar beproeven of ze wel wat naaste liefde heeft, of ze wat over heeft voor een vreemdeling. Geef mij toch een weinig waters te drinken. O, zegt Rebecca, dat is goed. Ik zal ook uw kemelen drinken. En dat doet ze. Dat was niet even een kwestie van 5 minuten, jongens en meisjes, maar als een kameel begon te drinken, dan kon die wel 100 liter water drinken, bedoel ik. 60 liter in een minuut. Dus ze moest liters water putten om de kamelen van Eliezer water te geven. En dan zit Eliezer zich stil te verwonderen. Wat heeft de Heere zijn weg toch voorspoedig gemaakt? Dan vraagt hij wie ze is. Zegt hij wie hij is. Dan spreekt hij over de rijkdom van zijn Heer, Abraham. Hij spreekt over de zoon van zijn Heer, Isaac. Dan haalt hij sieraden uit zijn bagage. En hij omhangt Rebecca met de sieraden van Isaac. Haar toekomstige bruidegom, die ze nog niet kent. Naar wie ze uit eigen beweging nooit naartoe zou gegaan zijn. En toch wordt er in haar hart, door het handelen van Eliezer, ook door de sieraden, al een betrekking op Isaac gelegd. Het geestelijke, wie het vatten kan, die vatten het. Als er een ziel wordt getrokken, als er een ziel wordt overtuigd, als een ziel wordt ingeleid in zijn gemis, in zijn zonde, in zijn ellende, in zijn verlorenheid, in zijn schuld staat voor God, en de weg der zaligheid wordt gepredikt, en de enige zaligmaker wordt gepredikt, en die enige middelaar Gods en der mensen wordt uitgestald in zijn middelaars heerlijkheid, in zijn middelaars graveerselen, dat er nu bij hem voor de grootste van de zondaren vergeving van zonde te verkrijgen is. Dat alleen zijn gerechtigheid redt van de dood. Dat hij tot heiligmaking gegeven is voor zijn kerk. en tot een volkomen verlossing is geworden van alle die de Heere vrezen, dan gaan hun zielen uit naar hem, die verborgen zaligmaker, die verborgen middelaar Gods en der mensen, en hun zielen, ze hijgen, ze haken en ze hunkeren naar de kennis van hem, die veel schoner is dan de mensenkinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. Rebecca, ze krijgt sieraden, ze hoort spreken over Isaac. Ze heeft de kemelen gedrenkt. Ze neemt afscheid van Eliezer en ze snelt naar haar moeder. Het spreken van Eliezer. De vragen van Eliezer. De sieraden van Isaac doen haar iets vermoeden. En in verwarring kunnen we zeggen, gaat ze terug naar haar moeder om alles te vertellen. Dat doe je toch niet? Dat hou je toch voor jezelf, meisjes? Als je nu toch een jongen hebt ontmoet en er valt iets, ga je toch niet meteen alles zeggen? Oh, kan. Karakters verschillen. Ik vind een onuitsprekelijk voorrecht als je als dochter, meisje, een hele goede band met je moeder hebt. Het wil niet zeggen dat je direct alles moet zeggen. Maar, al zijn het nog zulke tere zaken, ik vind het een voorrecht. Als je na verloop van tijd toch je moeder in vertrouwen neemt. Misschien zijn er wel meisjes, jongens die geen moeder meer hebben. Spreek met je vader maar over. Nadat jij met de Heere over gesproken hebt. Begrijp je me? Weet je, die trekking van een moeder, van een dochter op haar moeder, die heeft de Heere gelegd in het hart en leven van dochters, van meisjes. We hebben dochters. Ik vind ontzettend schoon en mooi, heel treffend soms, als ik zie de trekking die er is in het hart van een dochter op een liefhebbende moeder. Wat is het toch veel waard. En zo is het bij deze Rebecca ook. Ze vertelt het aan haar moeder. Er liggen geestelijke lessen in de gemeente. Eliezer sprak. Eliezer toonde sieraden. Rebecca die wordt ingewonnen. Hoe doet de Heere dat nu? De Heere spreekt door middel van zijn woord. Jonge vrienden. Je kent de Bijbel van je jonge jaren. En misschien zegt het woord van God je ontzettend weinig. Het was bij mij ook zo toen ik jong was. Dat gaat veranderen als de Heere zijn geest eraan gaat verbinden. En de prediking die gaat raken. En de Bijbel gaat je wat zeggen. En je kunt de Bijbel niet meer dicht laten. En je wordt naar de kerk getrokken. Want de Heere werkt door zijn woord. Het spreken van zijn woord. Het lezen van zijn woord. De prediking van zijn woord. De prediking. Door dat alles gemeente gaat God trekken. Dat is een onuitsprekelijke. Maar ook een onwederstandelijke trekking. Krachtdadig. De Heere gaat zondaren inwinnen. En het woord in het hart laten ontkiemen. En door dat woord worden wij getrokken tot de God van het woord. Als ik nu bij u voorbij ging, zo zag ik u. Vertreden zijnde in uw geboortebloed. En ik zeide tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zeide dat u in uw bloed leef. En zo komt de Heere voorbij en gaat spreken. De ure komt en is nu dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de dood. en Christus zal over u lichten. De zondaar wordt levend, de zondaar wordt gewillig, de zondaar wordt ingewonnen, de zondaar wordt overwonnen. De zondaar die keert heel beslist de wereld en de zonde, de boosheid, de verkeerdheid, de ongerechtigheid de rug toe, dat ze later hun bestaan moeten kennen, dat weet ik ook wel, maar in het beginnende leven gaat het al zo vanzelf heel beslist. Rut die liet alles achter, onvoorwaardelijk. En ze ging met haar schoonmoeder mee. Dat was niets anders dan de verborgen liefdetrekking van God de Heilige Geest. Zeg me. Ben je al getrokken? Oma juicht voor de troon, niet waar? Wat zou ze naar uitzien dat in haar nageslacht diezelfde genade werd vereerd? Of voelt u zich nog aardig thuis op deze tegenwoordige boze ondergaande wereld? Die maakt zich rijp voor het oordeel. Ongetwijfeld. Werkelijk waar. Bent u er al uitgetrokken? Zeg dus heel eerlijk. Zitten er vanmiddag mensen in de kerk of thuis mee te luisteren? Die eigenlijk niks anders meer over hebben gehouden dan: Heere, trek mij. Heere, trek mij. Wij zullen u nalopen. Dat gaat gebeuren hoor, als God trekt. Dat leidt geen twijfel. Eliezer. Hij heeft zijn arbeid verricht en wacht totdat hij wat hoort uit het gezin van die jonge Rebecca. Rebecca heeft een broer, die heet Laban. Dat lijkt een man die heel veel belangstelling heeft voor sieraad. Arme man. Die zo verkleefd zit aan het hier en aan het nu. Zijn beeld van een christen, een beeld van een kerkmens die o zo aardsgezind is. De prediker zegt ervan: het geschenk is in de ogen van zijn Heere een aangenaam gesteente. Waarheen het zich zal wenden, zal het wel gedijen. Als hij die sieraden ziet waarmee zijn zuster Rebecca is omhangen, dan snelt hij naar die vreemdeling daar bij de fontein. En dan horen we hem zeggen: komt in, gij gezegende des Heren. Waarom zoudt gij buiten staan? Ik heb plaats voor u bereid en voor de kemels. Ja, maar dat klinkt toch heel aardig, dominee. Een treffelijke titel, zeggen de kanttekenaren, die de Israëlieten Gods treffelijke vrienden plachten te geven, beduidende dat God hun wel gedaan had en nog met zijn genade en weldadigheid hun steeds bij was. Even opletten hoor. Deze Laban is inderdaad heel gastvrij. Dat was een goede Oosterse gewoonte. Een naastenplicht. Liefde tot de naaste. Hij is ook nog wel wat godsdienstig. Maar Dechsel die zegt: het is listige hebzucht. Hij is wel lief, maar spreekt ook heel vleiend. En Da Costa zegt: al is hij zelf ongodsdienstig, hij kent nog wel de taal van het geloof en de godsvrucht. Maar wat Rebecca uit dienstvaardigheid deed, Eliezer laten drinken, zijn kamelen laten drinken, dat doet Laban uit hebzucht. Ik wil dat u uzelf eens nauw onderzoekt. Waarom bent u alleszins godsdienstig? Is het om uw geweten maar te stellen? Of is het u om in de weg van de dienst des Heren God te vinden? En Christus de Heren te ontmoeten? Zeg het eens. Waarom bent u vanmiddag in de kerk? Is er een leegte in uw ziel? Snakt u naar een ontmoeting met de Allerhoogste aan de plaats des gebeds? Of is het alleen maar om ons geweet nog weer het zwijgen op te leggen? Bent u een rut die onvoorwaardelijk met haar schoonmoeder meegaat? Of lijkt uw leven op dat van Orpa en Laban? Orpa die ging weer terug. Ingrijpend. Van Betuwel lezen we niet zoveel. Laban die lijkt het voor het zeggen te hebben. En mogelijk heeft Betuwel de regering van het huis al op de schouders van Laban gelegd. Eliezer mag meekomen. Hij wordt heel vriendelijk en gastvrij ontvangen. Gelukkig is dat nog vaak zo. Als onze studenten het land doorgaan, de kandidaten, de predikanten nog bij ogenblikken, ze worden gelukkig doorgaans overal nog wel hartelijk ontvangen. En ze zijn gelukkig doorgaans in de meeste kerkraadskamers nog wel welkom. En mogen gelukkig meestal hun boodschap nog wel neerleggen. Zijn voorrecht. Eliezer wordt gastvrij ontvangen. En dan wordt hem al spoedig een grote maaltijd aangeboden. Heeft Eliezer de schatten en de bezittingen van zijn heer getoond? Zij willen hun rijkdom ook laten zien. Aan Eliezer, de knecht van hun broer en van hun oom. Maar Eliezer wil de maaltijd niet gebruiken. Voordat hij het doel van zijn komst bekend heeft gemaakt. Dat wijst op zijn trouw, waarmee hij zijn taak wil volvoeren. Dat wijst op zijn ijver. Om zijn opdracht eerst uit te voeren voordat hij aan een uitgebreide maaltijd gaat deelnemen. Niet de maaltijd gebruiken voordat hij zijn lastbrief heeft ontvouwd voor Betuwel en voor Laban. Hij wil weten waar hij aan toe is. Gemeente, wat een les. U zit vanmiddag onder het woord. U zit onder de bediening der verzoening. Waarom? Omdat de tijd dringt. Omdat u sterven gaat. Omdat het eeuwigheid wordt. Omdat we naar de godsontmoeting reizen. Omdat de zaak des konings haast heeft. Omdat Christus zijn bruidskerk hebben wil. Omdat er nog liggen onder het zegel der goddelijke verkiezing. Omdat er nog moeten worden toegebracht tot een gemeente die zalig worden zal. En Gods knechten, als de Heer ze verwaardigt, dan zijn ze vervuld met ijver. Dan zijn ze vervuld met liefde. Dan zijn ze vervuld met trouw. En willen ze zo graag de opdracht uitvoeren waartoe ze zijn geroepen. O, wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Predik het woord. Houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg. Straf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Zoek uw ziel als een buit uit te dragen. Zoek de Heere toch terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Hoort u, zou God het niet menen? Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Heden, zo gij mijn stem dan heden hoort. Gelooft mijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. De zaak des konings heeft haast. We vliegen naar het einde. Eliezer wil de wil van zijn Heer doen. Gods knechten willen de wil van Christus doen. En het was de wil, de spijze van Christus om de wil van zijn Vader te doen. Om te arbeiden zolang het dag was. Daar zit hij bij de fontein, bij de Jacobsbron. En daar komt een vrouw uit Samaria. Het is een zondares. Maar een verkorene ten eeuwige leven. En daar gaat Christus in gesprek met die vrouw. En dan komen de discipelen wel terug met de brood en dan zeggen ze, meester, eet! Dan zegt de meester, ik heb een spijs die gij niet weet. Het is mijn spijs om de wil van mijn Vader te doen. Mocht Christus vanmiddag in het middelpunt staan en zielen trekken door de bediening van zijn geest, door middel van zijn woord. Gods knechten moeten ook aanhouden in de weg van het gebed. Met te beden of ze mogen komen. Of ze mogen worden getrokken. Of ze mogen worden ingewonnen. Of de bediening der verzoening rijke vrucht mag dragen. Of het zaad van het woord mag vallen in door zijn geest wel voor en toebereide aarde. Opdat het zaad zou ontkiemen en vruchten zou gaan voortbrengen van geloof en bekering waardig. Daar gaat Eliezer verslag doen, zagen we in onze tweede gedachte. Wat gaat hij doen? Hij gaat goed van zijn Heer spreken. Goed van Abraham, zijn Heer, die al wat op leeftijd gekomen is. En die na jaren wachten uit zijn eerste vrouw Sarah een kind heeft gekregen. Ze heeft haar Heer een zoon gebaard. Toen het eigenlijk niet meer kon. Toen het een afgesneden zaak was. Naar de natuur onmogelijk. Toen is de zoon mijns Heeren geboren, zegt Eliezer. Hij is de zoon van Abrahams wettige vrouw. Hij is de erfgenaam. Hij is de zoon der belofte. Want God heeft Abraham, mijn Heer, beloofd dat uit zijn nageslacht het vrouwenzaad zal geboren worden. Eliezer vertelt van de opdracht die Abraham, zijn Heer, hem heeft gegeven. Neem geen dochter voor mijn zoon van de dochteren van de Kanaanieten in welks midden ik woon. Maar ga naar mijn maagschap en neem vandaar een vrouw voor mijn zoon. Eliezer vertelt hoe goed de Heere voor hem is geweest. Hoe voorspoedig de Heere zijn reis maakt. Eliezer vertelt van zijn gebed bij de waterfontein. Hoe hij de Heer is, de God van zijn Heer Abraham, heeft aangeroepen. Eliezer vertelt van die wonderlijke gebedsverhoring. Eliezer vertelt van de komst van Rebecca. En dat zij nu onbewust deed wat hij de Heer had gevraagd. Dat ze zou doen opdat hij zou weten dat hij haar zou vragen mee te gaan naar zijn Heer Abraham en Isaac, om met Isaac in het huwelijk te treden. Moet u eens opletten hoe Eliezer dat doet. Een les voor alle die in de dienst des Heren arbeiden. Eliezer spreekt met grote eerbied over de Heer. Eliezer spreekt met de liefde blijken voor zijn Heer Abraham. De liefde tot Isaac wordt ook merkelijk uit het spreken van Eliezer. Wat heeft hij diep ontzag voor de God van zijn Heer Abraham. En wat heeft hij eerbied, respect en liefde voor Abraham en voor Isaac, zijn Heer. En toen neigde ik mijn hoofd en ik aanbad de Heer. Schoon, hè, dat Eliezer vertelt hoe de Heer zijn gebed heeft verhoord en dat hij daarna de Heer erkent, dan wordt het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Ziet u er naar uit dat uw gebed verhoord wordt? Waar gaat het om in uw gebed? Gaat het erom dat u als een verloren zondaar Christus mag vinden? Houd dan maar aan. Ik kan u wel zeggen, het gebeurt misschien dan, wanneer uw gebed een einde heeft genomen en het van uw kant een totale onmogelijkheid wordt. En u denkt, zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling nog missen, vruchteloos worden afgewacht, van geslacht tot geslacht? Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Ik zei daarna, dit krenkt met leven. Maar God zal verandering geven. Na het zure geeft hij het zoet. De Allerhoogste, die maakt het goed. Alleen op zijn tijd en niet op onze tijd. Gods knechten, wat moeten ze daartoe doen? Moet u horen. Ze prediken. Wat prediken ze eigenlijk? Het woord van God? Heel eenvoudig. Wie prediken ze? Ze prediken de enige en de waarachtige God. Wie is hij? Luister, wij geloven alle met het hart en belijden met de mond dat er is een enig, eenvoudig, geestelijk wezen, het welk wij God noemen. Hij is eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Waarom prediken wij die God? Opdat er in uw ziel een betrekking op die God zou vallen. Door de bediening van 's Heere Geest. Weet u welke God dit is? die zegt vanmiddag, wend u naar mij toe, word behouden, alle gij enen der aarde. Ik ben God en niemand meer. Dan valt er ook een betrekking op zijn woord. Wat staat er in dat woord? Dat er een eeuwig welbehagen is in God. Dat in dat welbehagen verklaard ligt dat die God een gemeente heeft verkoren tot de zaligheid, een schare die niemand tellen kan, uit alle geslachten, talen, naties en tongen. In dat woord wordt dat welbehagen Gods verklaard. En dat eeuwige welbehagen strekt tot eeuwig God en tot zaligheid van zondaren. Hoor maar. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op de aarde in de mensen een welbehagen. Want dat woord spreekt ook van de Zoon van God. Daar werden wel eens zondaren getrokken, er is een boekje van, ik weet even de naam niet meer. Die werd door de Heere getrokken. Ze was niet onderwezen, maar toen werd ze door God getrokken, tot zijn woord getrokken, tot zijn woord geleid. En toen kreeg ze onderwijs dat ze moest vragen om de kennis van God de Zoon. Toen zei ze, Heere, hebt u dan een zoon? Hebt u dan een zoon? God heeft een zoon. En die heeft hij in de eeuwigheid verordineerd tot middelaar. Gods en der mens. Om nu diepgevallen zondaren met hem te gaan verzoenen in een rechte weg. Daar spreekt dat woord van. En als nu de dienaren van Christus dat woord nu maar bedienen met liefde en eenvoud, getrouw, met gunning, dan zal God de Heilige Geest de prediking gebruiken als een middel in zijn hand om zondaren in te winnen voor de Heere en zijn dienst. En wat lezen we dan? Hoe roept de Heere nu? Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal uw zaad van de opgang brengen. En ik zal u verzamelen van de ondergang. Ik zal zeggen tot het noorden geef. En tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van ver. En mijn dochteren van het einde der aarde. Een ieder die naar mijn naam genoemd is. En die ik geschapen heb tot mijn eer. En die ik geformeerd heb. Die ik ook gemaakt heb. Dus ze zullen komen. Het leidt geen twijfel. Maar dat gebeurt middelijk. Dat gebeurt middelijk. En wat doet de Heilige Geest dan nog meer? Dat staat ook zo eenvoudig. Hoe de Heilige Geest dat doet. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En dan gaat die Geest zulke zielen in al de waarheid leiden. De Bijbel die valt open. En de Heilige Geest laat het licht op het woord vallen. En we gaan het woord verstaan. Want hij leidt in al de waarheid. In welke waarheid? Ja, wie God is. In de waarheid wie ik zelf ben. In de waarheid van mijn zonden. In de waarheid van mijn hemelhoge schuld. In de waarheid van mijn verlorenheid. En strafwaardigheid, en vloekwaardigheid, en heilwaardigheid. Die zondaren gaan hoe langer hoe meer buigen en bukken want de Heilige Geest leidt ze in de waarheid. Komt nooit een einde aan. Wie zou God kennen? En onszelf? En onze diepe val is een bodemloze put. Maar die Heilige Geest leidt ook in de waarheid van het zalig worden om niet. Van het welbehagen Gods. Van de persoon van de middelaar. Van de arbeid van de zaligmaker. Van de vergeving door zijn bloed. Van de verzoening door zijn dood. Van vrede met God. Van rust voor de ziel. O waarheden, die worden verklaard in de ziel. En als de Heilige Geest Christus verheerlijkt, dan zitten er verlegen zondaren te luisteren. En vragen ze, wie is hij toch? Wie is hij toch? Trek mij, wij zullen u nalopen. Ze vragen het, soms aan Gods kinderen, als ze de vrijmoedigheid krijgen. Wat is uw liefste eigenlijk meer dan een andere liefst? Ik hoor u zo spreken over Christus. Ik hoor u spreken over de middelaar. Ik hoor u zeggen hoe hij aan uw ziel is geopenbaard. Dat hij uw liefste is geworden. Dat u alles in hem hebt gevonden. Dat u zonder hem niet meer kunt. Wat is uw liefste nu meer dan een andere liefste? Dat gij ons zo bezworen hebt, o gij schoonst onder de vrouwen. Mijn liefste, zegt ze, die is blank en die is rood. En die draagt de manier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als de duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeke van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend alpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de ceders. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulken is mijn liefste, ja zulken is mijn vriend, o gij dochteren van Jeruzalem. Gaat uw ziel al uit vanwege zijn spreken? We gaan ervan zingen. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen. Psalm 119, vers 7. Eliezer bij de bruid voor Isaac, zijn ontvangst, zijn verslag, zijn verzoek. Nu dan, vers 49. Zo gij die de weldadigheid en trouw aan mijn heer Abraham doen zult, geef het mij te kennen. En zo niet, geef het mij ook te kennen. Dan weet ik waar ik aan toe ben, dan ga ik links of rechts. Gemeente, het huwelijk, jonge vrienden, is niet alleen een persoonlijke zaak. Het huwelijk legt ook een band tussen twee families. Althans, wat is het een voorrecht als dat gebeurt? En daarom behoort de familie erin gekend te worden. Eliezer, hij wil weten waar hij aan toe is en hij legt zijn verzoek neer. Wacht niet, ijverig, getrouw, voorzichtig. Als Betuwel en Laban geen toestemming geven om Rebekka mee te laten gaan, dan moet hij een andere bruid zoeken, dan heeft hij zich vergist. Eliezer is oprecht, hij is eerlijk, hij wil getrouw zijn taak uitvoeren. Hij verwacht ook van Betuwel en van Laban dat ze eerlijk zijn, dat ze oprecht zijn, dat ze zeggen hoe ze erover denken. Onze jongens mogen het ja-woord van hun meisje niet afdwingen of van het meisje afdwingen waar ze mee verder willen. Onze jongens mogen het ja-woord van die ouders van dat meisje niet afdwingen. Wat is de voorrecht als we het aan de Heere mogen overlaten? En als we ervaren dat de Heere harten neigt en dat het meisje volgen wil. Verkering wil. Maar toestemming van haar familie. Wat dient het een gebedszaak te zijn? Dat was bij Eliezer. Het was bij Abraham. Dat was het bij Isaac. En dan zien we hier wat er gebeurt. Betuwel en Laban antwoorden als uit één mond. Toen antwoordde vers 50 Laban aan Betuwel en zeiden van de Heere is deze zaak voortgekomen. Wij kunnen kwaad nog goed tot u spreken. Zie, Rebekka is voor uw aangezicht. Neem haar en trek heen. Zij zei de vrouw van de zoon uws Heere, gelijk de Heere gesproken heeft. Ze erkennen dus heel duidelijk dat het van de Heere is. Kanttekening 62 zegt: hier blijkt dat deze lieden nog enige kennis en vrezen van de ware God hebben. En als de wil van God duidelijk is, dan mogen we ons niet tegen de wil van God verzetten. Wat is er, ouders, soms wijsheid nodig? Als uw jongen thuis komt met een nieuws dat hij een meisje op het oog heeft en tegenwoordig zeggen ze, dan hebben ze een date verschillende keren. Ik vind toch een voorrecht dat na verloop van tijd de ouders van de jongen het weten. En dat de ouders van het meisje het weten. Dat ze de toestemming kunnen geven. En als ze de toestemming niet geven kunnen, dan moet er wel gepraat worden. Dat kan gebeuren, gemeente. Dat kan echt gebeuren. Dat kan ontzettend nuttig zijn, dat kan nodig zijn. Dat kan niet zonder het gebed. En in gesprekken kan de Heer de harten neigen. Dan gebeurt het wel dat een onkerkelijk meisje als het ware onvoorwaardelijk wordt ingewonnen om mee te gaan, niet alleen met haar vriend, maar mee te gaan naar de kerk. En de catechisatie wil gaan volgen. een lid wil worden. Is wat. Is wat. Het kan zijn dat de onkerkelijke jongen zoveel van het meisje houdt, dat hij zegt, dat is goed. Dat wil ik allemaal doen. Wat u vraagt. De ouders van het meisje vragen dit en ze vragen dat. Of is dat ouderwets tegenwoordig? Of is het heel goed om onderbiddend opzien de eenheid te zoeken? Ja toch, kan toch niet anders? Het huwelijk is een van de oorzaken waarom God het huwelijk heeft ingesteld. Dat is toch dat we elkaar helpen en bijstaan in de dingen die tijdelijke en die het eeuwige leven behoren? Dan moeten we elkaar daar toch in verstaan? Jonge vrienden, die niet vergeet. En dan moet je eens zien wat de Heere doet. In zijn goddelijke almacht en wijsheid en aanbiddelijke voorzienigheid. Degsel die zegt, de bewijzen dat het een besturing van God is, kunnen zo duidelijk zijn, zo onmiskenbaar, dat ongelovigen huns ondanks moeten uitroepen, indien er een voorzienigheid Gods is, dan is ze hier zichtbaar. Laban en Betuel hoeven helemaal niet te overleggen, ze hebben gewoon geen keus. We kunnen kwaad nog goed spreken, voor nog tegen uitspreken. Ze kunnen zich alleen maar onvoorwaardelijk overgeven. Da Costa zegt, als God wil, moeten de ongelovigen de gelovigen naspreken en zich onderwerpen, al is het ook geveinsd. Zie, Rebecca is voor uw aangezicht. Neem haar en trek heen. Ze hebben geen bezwaar. Hoe gaat dat nu? Er was een voorloper voor Jezus uitgezonden, Johannes de Doper. Hij was nog niet in de gevangenis en dan komt er een vraag van enige van de discipelen van Johannes over de reiniging. En dan komen ze tot Johannes en dan zeggen ze, Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt en ze komen alle tot hem. Johannes antwoordde en zei, een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Gij zelf zijt mij getuige dat ik u gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar ik ben maar voor hem heen uitgezonden. Die de bruid heeft is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen, maar ik minder worden. Die van boven komt, is van boven. Die uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Maar die uit de hemel komt, is boven allen. Hij moet wassen. Wij minder worden. Paulus zegt, want ik ben ijverig over u met een ijver God. Want ik heb jullie de toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen. Namelijk aan Christus. Ik heb jullie de toebereid, versierd, toegepast. Dat is door de prediking van het evangelie tot het geloof gebracht en door het geloof tot Christus gebracht. Dat is het werk van Eliezer. Dat is het werk van Gods knechten, van Gods dienaren. Het woord zo prediken, dat een zondaar leert des doodschuldig te zijn. Voor God niet te kunnen bestaan. Naar de eeuwige rampzaligheid te reizen van nature. Zo te prediken, dat er buiten Jezus geen leven is. Dat God zijn Zoon heeft gezonden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zo de gewilligheid van die Christus te prediken, dat er staat, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, Maar die zal ik aannemen en die zal ik naar het hart spreken en die zal ik verlossen en die zal ik zalig maken en die zonde zal ik verzoenen en die zal ik terugbrengen in de gemeenschap met mijn Vader. Oh, wat mij de Vader geeft zal tot mij komen, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Komt herwaarts tot mij, kom, buiten Jezus is geen leven. Is er nog een ziel die zegt, Jezus is het alleen en anders geen. Jezus is het alleen waar mijn hart gaat heen, naar die levensvorst. Mijn ziel geduriglijk dorst, of u roept het uit, geef mij Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Verbeiden Heere, op zijn toekomst hebt acht. Ziet hem, hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Wacht even, dominee, daar ligt nog een woestijn tussen. O, denkt u erover na? Daar ligt een woestijn tussen. En als u dat woestijnleven kent, dan zucht ge, hoe langer hoe meer. We hopen het volgende week te zien. Dat is een stervend leven. En Isaac krijgt hoe langer hoe meer waarde en betekenis. En trekt hoe langer hoe krachtiger zijn bruid tot zich. Hij zal haar hebben. Ze komt. En die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Amen. We zingen Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Wilt u nog wat afzonderen voor de collecte? Daar is gelegenheid aan de uitgang. Gaat nu heen en in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.